Hey, hoi.
Zo vies. Zo vies dit. Dit is hoe de oude wereld ruikt. De nieuwe wereld ruik je niet.
Dit is Stadswandelingen. Een podcast van Erasmus Verbind, waarin we kijken hoe het in Rotterdam loopt. Tijdens onze wandelingen spreken we met Rotterdamse wetenschappers en inwoners over wat er nu echt in de stad leeft. We gaan van het oude noorden tot Rotterdam-Zuid en van het nieuwe westen tot de oosterflank. Alles is bespreekbaar, want het gaat om onze stad. En om onze planeet. In deze aflevering hebben we het daarom over het grootste probleem waar we op dit moment als mensheid mee te maken hebben. De opwarming van de aarde en stijgende zeespiegels. Sommigen proberen met technologie een nieuwe wereld te ontwerpen. Anderen stellen dat we ons leven en de manier waarop we denken radicaal moeten veranderen. Gaat dat ervoor zorgen dat we onszelf niet de vernieling in produceren en consumeren? Onze Hugo wandelt en vaart met Daan Roosegaarde en filosoof Henk Oosterling door Rotterdam. Schoenen aan, veters vast, we gaan de stad in.
Ja, ik vind het heerlijk. Ik vind die watertaxi zo geweldig. Het is zo'n mooie manier om dat Rotterdam te ervaren. En toch, je bent toch even in een andere dimensie. Dat klotsen en dat golven, het haalt je even uit je aardse stabiliteit ook. Dat vind ik er wel mooi aan. Wil je het opnemen?
Zeker, ja.
We staan hier nu in Studio Roosegaarde in Rotterdam. Een gebied eigenlijk wat soort verlaten was door de industrie. En de stad Rotterdam zei eigenlijk, ja, daar moeten we een soort innovatiedistrict van maken. Een aantal makers, onder andere mezelf, gevraagd om hier te huishouden. Dus hier ontwerpen we de toekomst.
De toekomst. Is zij ooit zo ongewis geweest als nu? Het verlies van biodiversiteit, stijgende zeespiegels, global warming. Hoe deal je daarmee? Daan Roosegaarde vestigt zijn hoop op creativiteit en ontwerp. En dat doet hij vanuit zijn studio in het innovatiedistrict in het gebied Merwevierhavens.
We kijken nu naar een oude soort van glasfabriek uit 1937, helemaal gerenoveerd. En dat is eigenlijk de droomfabriek waarin we projecten zoals Smog-Free Project hebben gedaan. De grootste smogstofzuiger van de wereld die schone luchtparken maakt. Of dansvloeren hebben ontworpen die energie opwekken als je erop danst. Of we hebben recentelijk een Urban Sun gemaakt die met een speciaal soort licht plekken virusvrijer maakt. Onder andere de huidige COVID-19. Dus alles wordt hier bedacht en gemaakt en daarna trappen we het weer de wereld in. En dan hopen we dat het doorgaat groeien. Ja. En ik vind Rotterdam interessant omdat het is een stad die natuurlijk gedefinieerd is door zijn verleden, maar ook door zijn toekomst. Het heeft natuurlijk een reset gehad in 1942, 1943. Dus het is ook wel een stad die open staat en misschien ook wel moet geïnteresseerd zijn in die toekomst om relevant te blijven. Dus daar voelen we ons mee verwant.
Zou je jezelf omschrijven als een kunstenaar? Of als ontwerper? Of als iets anders?
Nou ja, ik ben wat ik moet zijn om een idee gerealiseerd te krijgen. Dus ik heb kunstacademie gedaan, master architectuur. Veel wetenschappers altijd om me heen gehad. Schoonheid, maken. Misschien ben ik wel gewoon een schoonmaker. Ja, ja, dat vond ik wel heel fijn eigenlijk. Ja. Schoonheid is een mooi woord, hè? Schone lucht, schoon water, schone energie. Verbeteren, aanpassen, upgraden. Maar ik, om eerlijk te zijn, ik ben meer geïnteresseerd in het exploreren dan in het definiëren. Dus al die woordjes, ja, dat laten we straks aan de kunsthistorici wel over. Ja.
Duurzaamheid speelt een grote rol in wat jij maakt. Hoe ben je ooit zo bij duurzaamheid gekomen en wat voor rol speelt het in jouw leven?
Nou, het is heel simpel. Als je die nieuwe wereld, die betere wereld, waar duurzaamheid een grote rol in speelt, niet kan verbeelden, kan je hem ook niet bouwen. Dat is hoe het werkt. Je moet eerst gaan nadenken, oké, maar hoe ziet hij er dan uit? Heel vaak praten we nu over de wereld, over de duurzame wereld, minder doen. Minder CO2, minder auto's, minder vliegen, minder vlees. En dat is ook zo. Maar eigenlijk gaat het daar al fout in de woorden. Neutraal, minder. Ja, stel je voor dat je een relatie hebt met een meisje of een jongen en je zegt, we gaan dit jaar het minder doen of gaan we het neutraal doen. Ik denk dat het einde van die relatie is. Maar dat is wel vaak hoe we praten over onze relatie met de aarde of het klimaat. En daar gaat het, daar straalt niet heel veel enthousiasme vanaf, laat ik het zo zeggen. Het is niet echt heel erg activerend, denk ik, ook voor de generatie die het uiteindelijk moet gaan doen. Nou, wat je wil is een relatie die een duurzame relatie betekent. Een relatie die niet de een of de ander kannibaliseert. Dus je moet op zoek naar een soort nieuwe balans. Of naar een soort nieuwe dialoog. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. En als die te eenzijdig is, ja, dan houdt het uiteindelijk op voor ons allemaal. Je moet het collectief gaan doen. En je moet dus op zoek gaan naar die balans. Dus ja, maar wat willen we nou? Wat is nou echt leefbaar? En dat kan ook iets heel moois zijn. En vergis je niet, dat doen we al heel lang als Nederland, hè? Niet zo ver hier vandaan, wat is het, 30, 40 minuten? Hier vandaan hebben we 300 jaar oude robots, kinderdijk, waarin mens en machine samen wonen, nog steeds, om te vechten tegen de kracht van het water. Dat is wat kinderdijk is, de windmolens. Dus al heel lang gebruiken we techniek, gebruiken we creativiteit om ons thuis te maken. Sterker nog, nu is het cultureel erfgoed. Nu is het, komen toeristen vanuit de hele wereld erheen. Dus het is onze identiteit. En mag ik dat zeggen, dat ik dat denken of die visie mis in het Nederland van nu? We zijn bang voor de toekomst, we zijn onverschillig over de toekomst, we zijn boos, we zitten in een hoek, we hebben een mening. Nou, dat is ook allemaal heel relevant en mooi. Maar wat de fuck gaan we nou doen met z'n allen?
Daan Rozegaarde is goedlachs en zijn optimisme werkt aanstekelijk. Ook rond de donkere wolken van de gigantische transities waar we nu middenin zitten, ziet hij een gouden randje.
Kunst, design, creativiteit kan helpen om die transitie te versnellen. En dat is wat me drijft. En ik vind energie geweldig als onderwerp. Of dat je eigenlijk zegt, afval bestaat niet. Hè? Afval voor de ene is voedsel voor de ander. Hè? Dat we met die smokdeeltjes uiteindelijk sieraden gingen maken. Of uiteindelijk toch nog gelukt om de energieopwekkende vliegers van Wubbel Okkels gerealiseerd te krijgen op de afsluitdijk. Om te laten zien, hey, als je danst kan je energie opwekken. Dat zijn allemaal dingen zodat duurzaamheid niet een soort abstract feiten gegeven wordt, ver van je bedshow, maar dat het heel dicht in je wereld kruipt. Dat het een onderdeel van je wereld is. Dat je er ook een emotie erbij krijgt. Sterker nog, dat je er naartoe wil. Dat je denkt, oh, ik wil er meer van. Waarom is het niet overal?
Hoe krijg je mensen nou zover om wat optimistischer naar de toekomst te kijken? Meer de manier waarop jij naar de toekomst kijkt, als ik zo vrij mag zijn om dat voor je in te vullen. Ik heb het idee dat jij kansen ziet.
Nou, het is heel simpel. Kijk, klimaatverandering waar we nu zitten, is niet de natuurwet, hè? Is niet de aarde. Dat hebben wij veroorzaakt als mens. Dus eigenlijk is het bad design, is het slecht ontworpen. Eigenlijk hebben wij de aarde verkeerd ontworpen met onze uitlaatgassen en ons gedrag en ons afval, et cetera. Dus het is onbewust ontworpen. En dat is goed nieuws, want het betekent, ja, oké, dan kunnen we in een hoekje gaan zitten, boos worden, niemand anders de schuld geven. Of we kunnen zeggen, we gaan onszelf eruit ontwerpen. Want wij hebben het gecreëerd. Dus we moeten gewoon beter gaan ontwerpen. Beter die verhoudingen gaan maken. En wat ik dan kan doen, is laten zien dat dat kan. Hè? Kijk, hier, het kan, dit kan. Je kan lichtgevende fietspaden maken. Je kan schone luchtparken maken. Je kan van ruimteafval allerlei nieuwe dingen doen. Dus we hebben dus bijna een soort plicht om positief en optimistisch te zijn. En wat ik leuk vind persoonlijk is, op het moment dat je als een maker opstelt, hè, niet als een consument, maar als een maker. Dus je maakt beslissingen, je maakt nieuwe ideeën, je maakt voorstellen. Komt er ook heel veel energie in. Hè, er zit een we in, omdat je denkt dat je het beter doet voor de wereld. Maar ik doe het ook gewoon voor mezelf.
Dat is gewoon heel leuk.
Ja, nou, het zorgt ervoor dat ik ook niet gek word. Want het is heel verwarrend hoe die wereld eruit ziet.
Verwarrend is het zeker. Want de wereld verandert snel, terwijl sommige belangrijke veranderingen juist veel te traag gaan. Herken je dit nog bijvoorbeeld?
If you look at the 10 hottest years ever measured, they've all occurred in the last 14 years. And the hottest of all was 2005. The scientific consensus is that we are causing global warming. I am Al Gore. I used to be the next president of the United States of America.
Je hoorde de stem van Al Gore in de baanbrekende documentaire An Inconvenient Truth uit 2006. En waar zijn we nu? Ruim 15 jaar na het verschijnen van de film.
My name is Greta Thunberg. I am 16 years old. I come from Sweden and I want you to panic. I want you to act as if the house was on fire.
Niet heel veel verder dus. Ofwel, op Zuid ontmoeten we filosoof Henk Oosterling. Hij denkt al meer dan 30 jaar over duurzaamheid en houdt een pleidooi voor doen denken met de N van Nederland. Als filosoof stelt hij dat we niet moeten spreken en denken alsof de wereld ten onder gaat. Het huis staat misschien in brand, maar het belangrijkste is dat iemand een brandblusser pakt. Of nog beter, dat we ophouden met het huis de hele tijd in de fik te steken.
Kijk, wij hebben natuurlijk het idee dat het allemaal heel erg slecht gaat. Het gaat niet lekker, laten we het zo zeggen. Maar we moeten niet onderschatten wat er in de samenleving aan initiatieven ontwikkeld worden. Dat zijn waanzinnig. Het ontkoppeld blijven van gemeentelijk beleid of overheidsbeleid en dit soort initiatieven, dat was tot nu toe het grote probleem. Maar wat er nu moet gebeuren is die juist allemaal erin opnemen en daarmee gaan werken. En dat zijn start-ups, maar dat zijn ook gewoon buurtinitiatieven. Dat kan een munttuin zijn, maar dat kan ook een initiatief zijn van een VVE om een heel blok helemaal te verduurzamen. En op dat level zijn er ontzettend veel initiatieven. Dus dit ding hoeft niet bedacht te worden. Ze moeten alleen geïmplementeerd en verbonden worden.
Jij spreekt in je boeken en in je colleges over een verschil tussen doemdenken met een letter M van McDonald's en de doendenken met de letter N van Nederland. Kun je dat toelichten, wat daar precies het verschil tussen is en welke van de twee, nou je raadt bijna al, maar welke we zouden moeten nastreven?
Ja. Kijk, dit zijn allemaal sloganeske moves die je maakt, hè? Het zijn natuurlijk in woorden is wel wat te pakken, maar dat zijn niet de oplossingen die daarin gepakt worden. Maar het zijn wel foci. Dus als een focus is doemdenken volgens mij een verkeerde focus. En dat uiteindelijk leidt dat ertoe. En ik denk dat dat doemdenken in onze cultuur zit. Ja? We hebben het niet voor niks al 2 millennia lang over de Messias die weer komt. Of de apocalyps. Dus dat zit christologisch in onze cultuur.
Henk verwijst hier naar een vastgelopen manier van denken over de wereld, verankerd in de christelijke traditie van het Westen. We zien de geschiedenis als één rechte lijn van toen naar nu en trekken die door naar de toekomst. En daar zit het probleem, want deze toekomst is niet bepaald rooskleurig. Het einde der tijden. Een denken in doembeelden. Hier moet iets anders voor in de plek komen, vertelt Henk.
Als we zeggen, de manier waarop wij zonder ons dat bewust te zijn, handelen en denken, doen en denken. Daar zit die christelijke cultuur nog heel sterk in. En daar zit natuurlijk een hele sterke lineaire, naar het einde der tijden, lineaire manier van denken onder. Nou, dat denken is volgens mij heilloos. Ja? Zeker als je op een gegeven moment alle andere vooronderstellingen van dat christologische discours loslaat. Dus waar het mij vooral om gaat, is dat wij niet moeten kijken naar wat er in de toekomst allemaal verkeerd gaat. Wel in het verleden, want daar moet je van leren. Maar dat je je moet richten op de mogelijkheden die ligt naar de toekomst. En dat je daar nu mee moet beginnen. En dat noem ik doendenken. En dat betekent niet dat je all over in één keer de hele boel aan moet pakken. Dat is onmogelijk. Mm-hmm. Maar dat je zo'n verbindende strategie en tactieken ontwikkelt. Dat die uiteindelijk kritische grenzen bereiken. Dus ik denk veel meer in die termen als ik praat over doendenken. Dus doendenken is tegelijkertijd ook een manier van omgaan met concepten, waarbij de concepten niet leeg blijven, maar altijd ingezet worden en bijgesteld worden, maar tegelijkertijd ook focus geven aan je handelingspraktijk.
Terug naar de wandeling, waar Hugo Henk vraagt of hij bekend is met het werk van Daan Rozengaarde.
Nou ja, zeker. Ik denk dat hij de aanpak vanuit die technologie en vanuit het design denken is wel strookt met de manier waarop ik dat doen denken denk. Ja. Maar het is één vlak, één schaal waarop dat gebeurt. Het belangrijkste voor dat doen denken voor mij is dat er altijd, als je iets doet, tegelijkertijd nagedacht wordt over de opschaling en de afschaling van wat je doet. Dus met wie kun je op een andere schaal dit versterken? Of waar kun je het implementeren zodat anderen op hun schaal dat mee kunnen nemen en hun eigen praktijk kunnen versterken?
Je praat over schalen. Zou je dat toe kunnen lichten hoe je die differentieert in jouw theorie?
Ja, je komt je bed uit en je gaat je bed in. En dat duurt een dag ongeveer. En tussen het moment dat je je bed uitkomt en je bed ingaat, ga je allerlei netwerken in. Ja? Neem iemand die werkt en die gewoon een volledige werkpraktijk heeft. Zullen we die even pakken? Dat betekent dus dat iemand de straat op gaat. Dat is een netwerk. Hij groet zijn buren. Hij heeft misschien met zijn buren wel een VVE. Mm-hmm. Of hij heeft iets doet iets in de wijk met zijn buren.
Iedereen is verbonden met alles constant.
Pakt hij zijn auto, bus, fiets of lopend, gaat hij naar zijn werk. Dat is weer een andere schaal. Dat is een mobiliteitsschaal. Ja? Thuis heeft hij, toen hij wegging, eerst al zijn stand-by knopjes uitgedrukt. En dat betekent dus dat hij eigenlijk op drie, voordat hij in zijn auto stapt of gaat rijden, zit hij al op drie schalen.
Dus als ik het goed begrijp, zijn de drie schalen die je differentieert, zijn de individuele schaal, de microschaal. De mesoschaal is de tweede, wat groter, dat is de huiselijke sfeer en het werk. En de derde, grotere schaal, is dan de macroschaal, is dat het stedelijke of het mondiale.
Ja, uiteindelijk wel, ja.
En het is ook dus geen waardeschaal, maar het is gewoon zijn drie eerder aan elkaar gewaagde schalen waartussen je constant beweegt. Ja. Dat is iets wat je moet beseffen.
Het is een normatief model. Dus het is niet zo dat je zegt, nou, als je die schaal bereikt hebt, dan ben je er.
Precies.
Nee, want als je die schaal, de andere schaal waar je vandaan komt, veronachtzaamt, iets simpeler zeggen van, nou, als ik veganistisch ga eten, dan hebben we het allemaal voor elkaar. Ja? Nou ja, als jij vervolgens, zeg maar, in die auto blijft rijden, toch wel op vakantie wil, dan zijn er een aantal dingen die dat veganisme eigenlijk gewoon in één keer wegvagen. Dus het doorredeneren en het doordenken van wat je kunt doen is natuurlijk alleen maar mogelijk als je integraal dit probleem benadert en kunt kijken waar jij vanuit jouw persoonlijke positie en jouw persoonlijke relaties een bijdrage kan leveren. En jij bent niet de verlosser van de wereld, want dat is het christologische discours. Weet je wel, die sla je dan naar kruis en is voor elkaar. Maar je bent gewoon een van die velen die met die anderen op een schaal iets kan doen en dat kan verbinden naar weer een andere schaal, waardoor anderen het op kunnen pakken en er ook iets mee kunnen doen.
En hoe ga jij dan om met mensen? Wat zou je zeggen tegen mensen die ervan overtuigd zijn, die denken van, nou, wat ik doe, dat maakt toch niet uit, want de wereld is zo groot en we zijn met zoveel mensen en als ik een stukje vlees laat staan, dan gaat het helemaal geen, maakt het toch geen impact. Wat zou je hun willen adviseren?
Nou, dat is heel begrijpelijk. Want wij leven in een samenleving waar je de pas toe doet als je, zeg maar, helemaal in de media neergezet wordt, bekende Nederlanders, of in een politieke partij op een gegeven moment omhoog komt, of misschien wel bewindsman of bewindsvrouw wordt. Nou, dat is een volstrekt achterhaalde gedachte, want hoef alleen maar te kijken hoe moeilijk dat is, dat gaat niet meer werken. We zullen dus van de gedachte af moeten dat een individu zichzelf volledig moet realiseren, politiek, in een soort voor anderen herkenbare positie waar ze zich aan kunnen meten of afmeten. Ik denk dat mensen zichzelf serieus moeten nemen. En dus niet die rol serieus moeten nemen, maar moeten nagaan, waar ben ik nou goed in en wat kan ik doen? En dan maakt het niet uit hoe breed die schaal is. Het gaat erom dat iemand die dat helemaal doet, die is geloofwaardig. En voor andere mensen kan dat dan niet zozeer een rolmodel, als wel een geloofwaardig aspect zijn waar ze misschien bij denken, nou, laat ik het eens proberen.
Het zijn grote, abstracte concepten en ideeën die Hugo hier even naar zijn hoofd geslingerd krijgt. Misschien dat Daan Rozengaarde het wat concreter kan maken. Wat is bijvoorbeeld de rol van creativiteit in dit verhaal? Hugo en Daan pakken na een rondje in het innovatiedistrict de watertaxi weer terug richting Katendrecht.
Ik hoop wel dat we de elektrische hebben, niet die vieze diesel.
Zo te horen hebben we de diesel. Ga je daar principieel niet op?
We moeten er wel komen, maar ze hebben twee elektrische. De watertaxi is het meest stedelijke, gewoon de meest stedelijke ervaring in Rotterdam, misschien wel in Nederland. Zo vies.
Je ruikt het ook, hè?
Zo vies dit. Dit is hoe de oude wereld ruikt. De nieuwe wereld ruik je niet. Dat is heel fijn, als het goed is.
Ja. We gaan natuurlijk een toekomst tegemoet waar robotica steeds meer een rol gaat spelen. Artificial intelligence speelt steeds meer een rol.
Ja.
Ik ben benieuwd hoe je de toekomst in dat licht ziet met betrekking tot weer die creativiteit.
Techniek is onze taal, maar het neemt ook steeds meer over van de mensen. Automatisering, zelfrijdende auto, accountancy, noem het maar op. Maar betekent dat inderdaad dat wij een soort robotvoer worden? Hè? Dat we puur de machines aan het voeden zijn. Nu voeden we de machines en dan krijgen we een like hier terug. Een Facebook of een Instagram like. Dat is eigenlijk een hele slechte deal. Want we geven alles. Hè? Onze droom, onze ideeën, onze tijd, onze liefde, onze aandacht. En we krijgen eigenlijk niks of nauwelijks ervoor terug. Dus we moeten een nieuwe deal gaan maken. we moeten een nieuw deal gaan maken tussen mensen en techniek. En dat is het mooie van creativiteit. Als je kijkt ook naar de top 10 skills die World Economic Forum, de denktank in Geneve, uit onderzoek heeft in kaart gebracht. om toekomstbestendig te zijn, 2022. Hè, menselijke eigenschappen die je toekomstbestendig maken. Creativiteit, leren, aanpassen, luisteren, adaptief vermogen. Allemaal dingen waar een computer of een robot eigenlijk best wel heel slecht in is. Dus ja, techniek neemt onze wereld over en heeft dat eigenlijk al gedaan. Maar betekent dat jij en ik dan robotvoer worden? Nee, het betekent dat onze menselijke eigenschappen, zoals leren, luisteren, fouten maken, aanpassen, creëren, daarin moeten we meer investeren en ook meer gaan weer waarderen, omdat het onderscheidt ons van de machines. Dus ik geloof dat we in een wereld leven waarin creativiteit ons echte kapitaal is, omdat we daarmee die nieuwe balans met die machines gaan vinden. Ik hou van techniek. Mijn iPhone, mijn laptop. Oh, I love it. Weet je wel. En ik kijk wat ik allemaal kan doen, man. Holy shit. It's amazing. Maar het is nog niet mijn buddy. Ik voed de machine. Wat krijg ik er nou echt voor terug? Dat is veel te weinig. Het helpt me niet echt om meer mens te zijn. Nou, vind ik jammer. Ja, dus ik denk die herbalancering tussen mens, techniek, natuur, daar zit de fun ook in. Ja. En vergis je niet, hè, we zijn echt al waanzinnig als mens. Dat lichaam, wow, wat het allemaal kan. En het repareert zichzelf en het communiceert. Maar ook je hersens. Het is best wel weird wat je allemaal als mens al kan zonder techniek. Hè? En ook de energie die je zelf kan geven. En hoe je ziek kan worden, maar ook weer beter kan worden. Of hoe je dingen kan leren. Hè? Wij praten nu, we programmeren elkaar. We leren, we brengen elkaar ergens naartoe in ons hoofd. Dat is waanzinnig. Dus ik ben zeker techniek gaat ons redden. Nee, dat moeten wij doen. Maar het kan ons wel helpen. Ja. Nou, ik vind het heerlijk om van shit naar schoonheid te gaan. Om een probleem te hebben en dan het juist in een soort potentie te trekken. En dat gaat over een idee kantelen, een idee transformeren. We zijn nu druk bezig met een heel... Ik realiseerde me op een avond dat we elke avond al een soort lichtschouwspel in de lucht hebben. Namelijk de...
Sterren.
Ja. Maar die zien we niet vanwege...
Lichtvervuiling.
We zitten vaak zo vast in de huidige coronatijd. Hè? Onze wereld is zo klein, we kijken niet meer naar elkaar, naar de buren. Dus we zijn nu druk bezig om een stad te overtuigen in Nederland om voor één avond lang alle licht uit te doen. Alle onnodige lantaarnpalen, reclameboards, kassen en dergelijke. Zodat je de sterren kan zien in je eigen straat. En wat ik fascinerend, dat gaan we doen, hè. En wat ik fascinerend vind is, hier, ik als Daan, ik haal iets weg. Voeg niks toe. Ik haal iets weg. Ik gebruik techniek om die lichten uit te zetten. Om het te kunnen filmen, om het te delen. En opeens onthul je iets wat er al miljoenen jaren is. Hè, wat 300.000 kilometers per seconde naar ons toe raast. Snelheid van het licht. Maar we door ons eigen gedrag hebben verwijderd. En om in die stad te staan, we zijn nu aan het testen. En dan gewoon je opeens lichten uit, sterren aan. Hè. Wow, het was echt heel nederig ook en heel ontroerend voor iedereen die daaraan meewerkt.
Ja, het is ergens ook een hele mooie analogie, want soms kan technologie dus blijkbaar ook in de weg staan van iets.
Oh, dit zit continu in de weg. Ja, nee, onwijs. Ja. Maar het grappige is dat, want het lijkt inderdaad minder techniek, maar het is niet helemaal waar, want... Degene, de energiemensen en de overheid waarmee je werkt, die zeiden 2 jaar geleden, wat je nu doet, had niet gekund. Want nu hebben we een systeem dat alle lantaarnpalen in één keer uit kunnen. 2 jaar geleden moest het nog 1 voor 1. Handmatig. Dus tegen de tijd dat we klaar waren, waar de zon dan weer op gaat. Dus aan de ene kant inderdaad, die techniek, die belemmert ons. Maar aan de andere kant, diezelfde techniek, helpt ons nu het mogelijk te maken. Dus, het zijn dunne, fragiele balansjes die je maakt.
De techniek belemmert en maakt tegelijkertijd dingen mogelijk die een paar jaar geleden niemand nog voor mogelijk hield. Ook Henk Oosterling vindt dat we daar dus op moeten blijven vertrouwen. Maar niet blind.
Ik denk dat alles wat wij nu doen door technologie aangestuurd wordt. En ik denk ook alles wat we moeten gaan doen nog steeds door technologie aangestuurd moet worden. Maar uiteindelijk is voor mij het criterium gedragsverandering bij mensen. En daar kan ook technologie een rol in spelen. Dus ik ben niet een technologieoptimist in die strakke zin zoals Daan het is. Maar ik vind wel dat technologie, en dan kunnen we dat noemen human technology, kan je het dan noemen. maar dat technologie wel zeg maar ingezet moet worden, want er is ontzettend veel mogelijk. Alleen zullen wij de criteria om die technologie in te zetten, daar zullen we goed over na moeten denken. Moet het zo zijn dat alles wat kan geïmplementeerd moet worden bijvoorbeeld? Ja? Of moeten we daar andere criteria voor aan gaan leggen? En dat is natuurlijk een heel moeilijk proces, want je weet nooit wat eruit komt. Maar we hebben ondertussen wel 100 jaar ervaring met technologie, waar collateral damage, zou ik maar zeggen, ontstaan is. En wel zo groot dat we daar nu mee opgescheept zitten en echt een groot probleem hebben. Dus in die zin vind ik wel dat je kritisch met technologie om moet gaan. Maar technologie is wel een van de doorslaggevende factoren.
Dus het gaat eerder om hoe we met technologie omgaan in plaats van wat technologie ons kan bieden.
Ja, dat lijkt me wel, ja.
Technologie is geen doel, maar een middel. En dat middel zal altijd door mensen worden gebruikt.
Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om dat mensen een levensstijl ontwikkelen waarbij op allerlei andere vlakken dit ook doorgezet wordt. En dat is natuurlijk heel erg moeilijk. Dus wij zijn gewoon verslaafd aan technologie en aan comfort. Dus al die mobieltjes, dat is gewoon totaal. Dat gedrag past precies in wat we vroeger verslavingsgedrag noemen. Stel dat je dat niet zo wil noemen, maar dat je er iets anders mee wil doen, dan zul je toch met die technologie, want daar hadden we het net over, iets anders ook moeten gaan ontwikkelen. En dat kan heel goed natuurlijk. Als mensen een initiatief in de wijk hebben, dan is dat mobieltje is uiteindelijk het middel om die mensen bij elkaar te brengen en om dingen door te zetten. Ja. Niet uitsluiten, nogmaals, want het komt erop aan uiteindelijk om samen rond die tafel te gaan zitten. En tegenwoordig schijnt het een keukentafel te zijn. En dan te gaan praten met z'n allen. Dus zo verhoudt zich dat human en technology. Als je het hebt over human technology, is het vooral de component human die daar ontzettend belangrijk in is. Nou, en dat is natuurlijk zeg maar op het mesopolitieke niveau. Dat is in de wijk, in de stad. Maar ik heb, en dan de macropolitiek, dat is duidelijk. Dat is uiteindelijk, zeg maar, gaat Nederland de klimaatdoelen halen? Gaat de New Green Deal van Europa, gaat die dat versterken? Dat zijn macropolitieke vragen. Maar er is één niveau, en dat noem ik dan het micropolitieke. En dat is eigenlijk, de meeste mensen denken dan dat het gezin is of individu onder elkaar. Maar dat is voor mij mesopolitiek. Want op het moment dat je met een ander al dingen gaat doen, ben je al in die samenleving bezig. Eigenlijk is het micropolitieke niveau zo simpel. Dat is gewoon het gevecht wat gewoon in je kop plaatsvindt. Als je tegen jezelf zegt, ja, ik zou wel minder vlees willen eten. Dan zegt die ander in je kop, zegt, ja, je kunt nog wat met je minder vlees eten. Ja. We gaan lekker dadelijk uit en ze hebben de barbecue al klaarstaan. En dat gevecht in jouw hoofd, dat is dus op het niveau van je verlangens. Op het niveau van je behoeften, zou ik maar zeggen. Dat gevecht in je hoofd, ja, dat is natuurlijk een heel moeilijk gevecht.
We moeten ons richten op een andere toekomst en daar nu mee beginnen. Of zoals Henk het zegt, je moet wel snappen dat je uiteindelijk aan de slag moet. Doen denken.
En dat is natuurlijk iets, dat heeft te maken met hoeveel kennis je hebt, hoeveel lef je hebt. En uiteindelijk weer op een andere schaal, hoeveel je gesteund wordt in een aantal initiatieven. Want anders draait het gewoon vast in je hoofd en dan denk je van, suze kruse, zo is er genoeg geweest.
We begonnen deze aflevering bij de Maas. We eindigen een paar kilometer stroomafwaarts op zee met de inspirerende en activerende woorden van Sir David Attenborough uit de BBC-serie Blue Planet. Als motivatie voor een eerste stap.
We are at a unique stage in our history. Never before have we had such an awareness of what we are doing to the planet. And never before have we had the power to do something about that. Surely we have a responsibility to care for our blue planet. The future of humanity, and indeed all life on Earth, now depends on us.
De voicemail van burgemeester Abu Taleb. Ik kan helaas niet opnemen, maar mocht je toch een suggestie of een idee hebben voor de stad, spreek dan een boodschap in. Hartelijk dank voor de moeite.
Goedemorgen, burgemeester. De manier hoe we nu vieren, zoals met oud en nieuw en vuurwerk, is eigenlijk best wel schadelijk, hè, voor de lucht en slecht voor mens en dier. En we hebben ooit een keer gesproken over nieuw vieren en duurzaam vieren. daar zijn we nu. Spark, organisch vuurwerk, helemaal biologisch afbreekbaar, sprookjesachtig, stil en niet schadelijk. Sterker nog, het verwondert je juist. Zouden we eens door kunnen praten over hoe we de stad Rotterdam als een platform neer kunnen zetten voor het nieuwe vieren? Duurzaam, sprookjesachtig en samen die traditie moderniseren. Ik hoor graag. Doei!
Je luisterde naar Stadswandelingen, een podcast van Erasmus Verbind en een initiatief van studenten van de Erasmus Universiteit. Eindredactie door Max Wassink. Redactie Eddie Adelmunt, Isabel Bruistens, Melissa Ersoy, Roos van der Velde en Julia Wetstein. Interview door Hugo van der Kooi. En ik ben Claire Thio. Audiomix door Paul Sven de Haan van Faboom. Montage, originele muziek en sounddesign door Michiel van Poelgeet. Editing door Daniel Nolet. Meer weten over onze podcast of over Erasmus Verbind? Bezoek onze website. De link staat in de beschrijving. Stadswandelingen is een productie van Klank.